Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is psalm 2. We noemen nu psalm 2. En we zingen psalm 110, vers 1 en 2. Psalm 2, vers 4 en 5. Psalm 68, vers 1. En psalm 68, vers 2. We lezen psalm 2. En we zingen psalm 110, vers 1 en 2. Psalm 2, vers 4 en 5. Psalm 68, vers 1. En psalm 68, vers 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 110 en daarvan het eerste en tweede vers. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op de troon, de rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijand heb verbroken en u zijn nek tot in uw voetbank zij. En het tweede, uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen, heerst tot werelds uiterst enden, zover de macht uw vijand zich verspreidt. 1 en 2 van psalm 110. Thank you. gemeente, de schriftlezing in dit middaguur vindt u in het Oude Testament in het boek der Psalmen. En daarvan de tweede schriftlezing, Psalm 2, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen den Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in den hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, den berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heideren geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan, als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient den Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zon, opdat hij niet toorne en gij op den weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen.
Vergrootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Zo mag het zijn, Heere, aan de middag van deze rust- en sabbatdag gekomen, dat wij wederom verwaardigd worden onze plaatsen hierin te nemen, om, mocht het zijn voor eerbied en ontzag, ons oor te verlenen aan de woorden van u, woorden die eeuwigheidswaarde hebben, die ons wijs willen maken tot zaligheid. En zo die woorden te mogen verstaan. Ach Heer, het wordt in ons niet gevonden. Wij gaan daar steeds meer achter komen als het goed is. Hoe doof, hoe stokdoof wij zijn, het gaat er bij ons niet in. En het mag dan misschien wel eens een ogenblikje in ons hart verkeren. Het wordt zo menigmaal ook weer uitgeworpen, moet weer plaats maken voor de dingen van deze wereld. Het wordt in ons niet gevonden, ons oor uitsluitend te verlenen aan u. O Heere, dan voelen we ook vanmiddag dat u er zelf aan te pas moet komen. Er kan zoveel zijn, dan denken we vaak aan de zorgen die ons aftrekken van de gevraagde aandacht. We kunnen denken aan de bezigheden. We hebben te stellen met onze kinderen. We hebben te stellen met zoveel andere zaken die ons keer op keer opeisen. U weet het allemaal, de beslommeringen des levens, het is er allemaal. Heren, misschien dat we ook vanmiddag denken, ja, dat zit er nou tussen. Al die bezigheden, al die zorg en de zorgvuldigheden des levens. Heren, maar geef dat we toch maar een beetje dieper mogen graven. Want uiteindelijk zitten we er zelf tussen. Want al hadden we geen zorgen, al hadden we geen bezigheden en al die andere zaken, al even min, dan nog hielden we onszelf over. En wie zijn we, wat zijn we? We zijn vlees, verkocht onder de zonde, we zijn alleen maar vijandschap tegen u, dat zit er ten diepste tussen. Al het andere komt er nog eens een keertje bij. Heren, dan mag het ook duidelijk zijn voor ons, maar geef dat het ook duidelijk mag zijn, wat we van u hebben af te smeken. Om zo onszelf eens kwijt te mogen raken. Om zo in die weg gebracht te worden, dat de eeuwigheid op onze ziel gaat drukken. En dat die eeuwige belangen ons zo nadrukkelijk voor ogen worden gesteld, dat we er niet meer onderuit kunnen komen. Dat we ook vanmiddag gaan beseffen, we liggen verloren. We hebben uiteindelijk, als het daarom gaat, niets meer te verliezen. Want we liggen verloren. Nou, dan is er alleen nog wat te winnen. Wat? Nee. Alles. Alles. Eeuwig geluk te winnen. Voor mensen die verloren liggen. Hoe als dat nou eens mag wezen vanmiddag. In ons aller hart, jong en oud, hier en thuis. Ja, dan zou er geluisterd worden. Luisteren. Niet alsof ons leven ervan afhangt. Maar luisteren omdat ons leven ervan afhangt. Ja, alles. Alles. Zomaar een zin. Dat hij nou eens mag indalen in ons hart. Zomaar een zin. Een ziel om te dragen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Zo vaak is het al voor deze kansen gezegd. Zo menigmaal in deze kerkzaal ook gehoord. Maar heren, nou bent u diegene die weet wie van ons nou daadwerkelijk heeft verstaan. Een ziel om te dragen voor de eeuwigheid. Ene beseffen het is te moeten sterven en u te ontmoeten. Nee. Nee, als u nooit bent overgekomen en ingekomen, dan verstaan we het niet. We willen het ook niet. Het zal vanmiddag niet anders zijn dan altijd. Weer naar huis. Nog lustelozer misschien dan ooit tevoren. Nog moedelozer. Nog zorgelozer. Wat wordt het dan waar? Het is te ouder. Het is te kouder. Zo vaak gehoord. Steeds meer eelt op onze ziel. Steeds harder dat hart. Totdat het volgezonderd is. De maat vol. Dan zullen we misschien nog wel eens roepen. Maar dan zult u niet meer horen. Dan zou het kunnen zijn dat we u nog vroeg zoeken. Maar u laat zich dan niet meer vinden. Dan wordt het waar. Het staat in Spreuken 1. En dan niet anders in Psalm 2. Dan zult ge lachen. Als onze vrezen komt. Heren. En dat we daar nou eens van overtuigd zullen zijn. Lachen. O, een heilige lach. Van een God die diep verbroken is over de goddeloosheid van zijn mensenkinderen. Zulke lach kennen wij niet. Wij lachen in onze dwaasheid. Onwetendheid. Maar uw heilig lachen. Het zal er zijn. En we zullen het weten. Heren, maar ach, het zou nog kunnen. Wat wij niet willen. U zou nog kunnen doen wat wij niet zoeken. Ook vanmiddag. En we kunnen er nog om vragen. Kunnen we dat? Zou het ook dat maar willen verlenen? Het is zo hopeloos. Zo uitzichtloos voor een mens zelf. Als die het nou moet doen ook vanmiddag. Daar is geen beginnen aan. Nee, dat is er ook niet. Maar dan bent u begonnen. In de stilte der eeuwigheid. En daar krijgt nou de kerk houvast. Daar en daar alleen. Omdat u begonnen bent. Heren, dan zou het vanmiddag kunnen. En wil daartoe dan nog ons aller oren doorborgen. Dat de kinderen en de ouderen het mogen weten. Daar is een God die leeft. Er is een eeuwigheid aanstaande. En dan uw prangende vraag. Waar zal ik in die eeuwigheid zijn. O, dat moet ons nooit loslaten. We schuiven het van ons. We schuiven het voor ons. We zouden het willen vertrappen. Liefst nooit meer aan denken. Nu al misschien de hunkering, straks Withuis. Rust, genieten, zolang we hier nog zijn. En maar niet aan denken dat we er eenmaal niet meer zullen zijn. En zo gaat het maar door, dag in, dag uit, jong en oud, allemaal hetzelfde. Heere, maar u maakt onderscheid. Godlof, u maakt onderscheid. Daarom mag er nog een prediking zijn. Mag er nog een dienst zijn, ook deze middag. En geef dan, Heere, dat u daar zelf in mee zou willen komen. En ons allen te sterk zou worden. Wat zou het dan een feest zijn in de hemel. Uw heilige engelen zo verblijd als één. Ja, al die zondaren hier vanmiddag. Wat zou dat een wonder zijn. Tot de kering mochten komen. We geloven het niet eens. Eentje zeggen we, heel zuinig eentje. Dat zou groot zijn. O, dat zou eeuwig groot zijn. Maar zou het voor u te wonderlijk zijn. Ons allen te arresteren. Ons alle in hechtenis te nemen. Slaan in de banden. Van nood en dood. Daaruit te verlossen om slaan. Al die zielen in de banden van eeuwige liefde. Nee. U is niets te wonderlijk. Want uw naam is wonderlijk. U bent God en niemand meer. Heere, geef nog een weinig geloof. Geef dat geloof. Geef alles wat nodig is. Ook in dit middaguur in spreken. En in luisteren. U gaf het ons nog hier te zijn. Dus samen met onze kinderen. Buiten stormt het. Misschien ook in de harten van mensen, kinderen in de kerk. Storm. Misschien een vaag voorgevoel. Dan komt er een grotere storm. En als dat voorgevoel er is, dan is dat zeer juist. En het geldt ons allen en gaat ook allen aan. Er komt een storm. Niet te vergelijken met enige storm in de geschiedenis. Groter dan een Elisabethvloed zal over ons komen. Alles zal bedolven worden door het vuur van uw wraakoefenende gerechtigheid. Die storm zal opsteken. Heren, we zijn gewaarschuwd. Dat kunnen we niet ontkennen. Meer dan eens. U heeft zich vrijgemaakt. Al zo lang. Al zo vaak. Maar dat we u nou niet meer los kunnen laten. En u vrij verklaren. Heren, ook in dit middaguur. Zoudt ge dan nog zo willen werken? Spreken, luisteren. Hier thuis. En ons samen gedenken. En alles wat er kan zijn. In ons hart. Heren, dan bent u toch die God die spreekt. En dan wordt het stil. Opdat we een en al oor en hart voor u alleen zouden zijn. Gewiet daartoe nog uw geest. Die uitbrandt. Uitbrandt, dat is het. We moeten uitgerookt worden uit het hol. Waarin wij ons verschanst hebben om u uit de handen te blijven. Uitgebrand worden om onze schuilplaats, het is maar voor een tijdje, te verlaten. Om in het open veld u te ontmoeten. Als in Jacob u onder ogen te komen, dan wordt het nacht. Dan wordt het nacht, maar in die nacht vindt u de afhandeling plaats. En dan breekt de morgen aan voor uw kerk. En de zon rees op over Jacob. Heere, dat we dat plekje allemaal mogen kennen. Voorbode van de eeuwige morgen die komen gaat. Gedenk ons zo allen tezamen. Uw kerk over de ronde aarde, allen die gij gesteld hebt in die wonderlijke dienst. Niet te doen en niet te kunnen laten, als u eenmaal geroepen hebt. Onmogelijk en soms toch ook weer zo makkelijk. Al naar dat u belieft te geven of in te houden, al naar hetgeen u behaagt. Heere, gedenk zo uw kerk over de ronde aarde, ook deze dag en uren. Als er nog mogen worden bearbeid door uw woord en geest. De engelen daarboven verblijdt of een zondaar die ze bekeert. En geef maar veel tanden geknechts in de hel. Als buit wordt ontroofd, mocht zijn ook uit Friezenveen velen ontroofd. Weggehaald uit de kaken van die hellevorst. Gedenk ons zo tezamen. Om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Om het bloed des lams uit genade. Amen. Geliefde, we hebben een en ander maal stil mogen staan bij de gemeente van Thyatira. Plaatsje in Klein-Azië. De Heer Jezus heeft er een brief aan geschreven. Eerst hebben we nagedacht over de gemeente in die plaats. Waaraan de Heer Jezus zich voorstelt als degene met die ogen als vlammen vuurs. Die blinkende koperen voeten, Die gemeente, die zoals in alle gemeenten, niet alleen levende lidmaten van Christus bevat, maar ook onbekeerde zielen, soms in openlijke vijandschap tegen God levend. Thyatira. De Heer Jezus heeft zich voorgesteld. De gemeente is aangesproken ten eerste op haar goede werken. Dat mocht volk zijn, volk van God in Thyatira, dat wonderlijke werk van de liefde, van de dienst en van het geloof en de leidzaamheid mocht beoefenen. Maar in Thyatira waren ook zeer goddeloze lieden, aangevoerd door Izebel, een vrouw die leert en kinderen en knechten van God verleidt tot afgodenoffer eten en hoererij. En Gods volk zwijgt daarover. En de Heere neemt het die kinderen daar kwalijk dat ze het zwijgen ertoe doen. Dit heb ik tegen u, dat ge Izebel laat leren en verleiden. Ja, de zonde is aangewezen. En de waarschuwing is uitgegaan om zich nog te bekeren. Voorts hebben we ook gehoord hoe de gemeente wordt opgewekt om te bedenken dat Jezus Christus is hartenkenner en rechter. Om daar ernstig mee te rekenen dat alles open en bloot ligt voor zijn goddelijke ogen. Ook werd de gemeente opgewekt om te beseffen dat al de werken eenmaal in het oordeel zullen komen. Voorts Gods volk bijzonder opgewekt om vast te houden wat ze hebben ontvangen. En vervolgens de laatste malen stilgestaan bij de beloften voor wie die bestemd zijn. De beloften zijn bestemd voor Gods volk en zij werden ons getekend als die mensenkinderen die die heilige strijd hebben leren kennen. Die overwinnaars mogen zijn in die strijd en die bewaren de werken van Jezus. Weet u nog? Geloof, gebod en leer van Jezus bewaren. Gods kinderen, en daar gaat het voor ons allen om of wij dat ook zijn. Gods kinderen worden dus daaraan gekend aan hun werken. Geloof, liefde, leidzaamheid, dienst. Aan hun verkeren bij de diepten van Gods liefde in Christus. En hun strijden om in te gaan in de vreugde des Heren. En om vast te houden, te bewaren wat God ze gegeven heeft. En voor dat volk zijn er beloften. En daar willen wij vanmiddag over nadenken. Bijzonder over die eerste belofte die God aan zijn volk in Thyatira toezegt. U vindt daarvan geschreven in vers 26b en 27. Dus de eerste belofte gegeven aan Gods volk te Thyatira. Dat mogen we boven de prediking uitschrijven. We lezen ervan in vers 26b en 27. Ons tekstwoord in dit middaguur. Ik zal hem, hem is hier dus Gods kind, degene die overwint en Jezus werken bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorseld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dus de eerste belofte aan Gods volk te Thyatira toegezegd, dat is de belofte van macht. Ik zal hem macht geven. De eerste belofte is dus de belofte van macht. En de tweede belofte, we hopen daar wellicht vanmiddag of anders een andere keer nog van te spreken, is de morgenster. Twee beloften, macht en morgenster. Vanmiddag dus met name die macht. Ik zal hem macht geven. Over de heidenen. Over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorseld worden. Macht die Christus geeft aan zijn kinderen. Over de heidenen. Om ze te vermorselen. Schrikt u daar nou niet van? Schrikt u daar niet van? U denkt misschien vanmiddag, nou, ik kan me wel lieflijke beloften voorstellen. Wilt u er iets af hebben? Wilt u er iets af hebben? Ik weet de weerstand van ons eigen hart. Ik moest vanmiddag nog even denken aan Augustinus, maar hij was zeker niet de enige en is ook niet de enige die in zijn jonge jaren met name door deze teksten werd afgestoten. Andere teksten ook in het Oude Testament over wat wel gezegd wordt de wreedheid van Israël, comma, en van Israëls God. Over kinderen die verpletterd worden aan de rotsen. Het zijn teksten die mensen afschrikken, de Bijbel doen sluiten en zeggen, nou, zo'n godsdienst, nee, die behoef ik niet. Misschien denkt u dat vanmiddag ook. Is dat nou een belofte? Gods kind macht geven over de heidenen om die met een ijzeren staf te vermorzelen als pottenbakkersvaten. Maar ik vraag het nog een keer, wilt u er iets af hebben? Of zult u het laten staan? En ook deze dierbare belofte mogen zien met de ogen des geloofs. Om enige mate te verstaan wat God in deze belofte als een kerk schijnt. De Heer geeft het daar licht over vanmiddag. De eerste belofte dus, gegeven aan Gods volk te Thyatira. De belofte van macht. Dan staan we daar stil bij dat die macht niet alleen eenmaal, maar ook nu al gegeven wordt. Dus de eerste belofte die van macht, ten eerste nu in het heden. En ook als tweede gedachte, eenmaal, als het eeuwigheid gaat worden, een belofte voor de tijd en voor de eeuwigheid. Nu en eenmaal. We hebben gelezen van Psalm 2, we willen daar nu ook van zingen. Psalm 2. En daarvan het vierde en vijfde vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan de wereld rond te doen horen. En het vijfde, dat heeft die ijzeren staf, waar we zo even van gelezen hebben, in die belofte, een gemeente die zoveel mensen tegen de borst stuit. Zou het een wonder zijn als we daar eens voor ingewonnen zouden mogen worden. Die ijzeren staf ook, hè? Uw ijzeren staf, die al hun macht verplet. Maak hen er lang eerbiedig onder zaten, dat zijn onderdanen. En noodzaak hen te buigen voor uw wet. Of sla ze aan ruis als potten, bakkers, vaten. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 2. kunt je afvragen, gemeente, hoe lang we dat hier nog mogen zingen. Godsdienstvrijheid. Je kunt het trouwens alleen maar verstaan vanuit het slot van vers 5. Hè? Die u zijn liefde toont. Maar om dat is te mogen verstaan. Daar zal het aankomen. Die u zijn liefde toont. Een liefde alleen kan zo vermorzelen en vergruizen. De eerste belofte aan Gods volk te Thyatira, die van macht, geliefd in Matteüs 28, slot, horen we de Heer Jezus uitspreken tot zijn discipelen, het is vlak voor zijn hemelvaart: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht. Het is duidelijk. Gods Zoon heeft als Gods Zoon altijd al alle macht gehad. Dat hij nu zegt, mij is gegeven alle macht, kan dan ook niet anders betekenen dan dat het hem gegeven is als God mens. De mens geworden Zoon van God, als zodanig, als God mens geldt dat woord, mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Alle macht. Psalm 2, we hebben daarvan gelezen, verklaart daar iets van wat dat nou betekent. Dat aan de Zoon van God alle macht is gegeven. Aan de Godmens, nogmaals gezegd. Alle macht is gegeven. En Psalm 2 past dat met name toe op de heidenwereld. Alle macht in hemel en op aarde, dat is duidelijk. Het gaat over engelen, duivelen, mensen, dieren, planten, alles. Maar daarbinnen bijzonder macht over de heidenen. Dan maakt Psalm 2 onderscheid. Tussen heidenen die voor Gods Zoon vallen, die zijn voeten kussen, die van heiden kind van God worden, en heidenen die zich verharden. En die heidenen zullen verpletterd worden onder zijn ijzeren staf. Dus nogmaals gezegd, aan de Godmens alle macht gegeven. Hij die de wil van God volkomen heeft volbracht. En daarom het loon ontvangt. Alle macht, loon op zijn volbrachte werk. Alle macht ontvangt de Zoon van God, mens geworden. Zal bijzonder heerschappij oefenen over, als ik het zo mag zeggen, vriend en vijand. Vriend en vijand. Allemaal heidenen. Maar de een onder de staf van het lieflijke evangelie gebracht, tot bekering gekomen. De ander om die staf zich verhard en door die staf geslagen, verbroken, verbrijzeld, verguist, vermorzeld. Psalm 2 legt dus de heerschappij van Christus met name uit naar de kant van de heidenen. Lieflijk wijdend. De grazige weide van het evangelie wordt, of hard slaand, tuchtigend, straffend, ijzeren staf. Het is daar. Alle macht, bijzonder over de heidenen. En gemeente, let daarop, want zo krijgt de kerk hem ook lief, hè? De Heer Jezus lief te hebben, dat is zijn zaligheid, toch? De God die hem gezonden heeft. Maar hem ook zo lief te krijgen. Als degene die het recht van God verheerlijkt heeft. Wat betekent dat? Twee zaken. Het recht van God aan zichzelf heeft laten geschieden door onder dat recht onder die toren van God zich te begeven, door mens te worden en de toren van God te dragen, weg te zinken aan het vroeghoudingskruis, onder die onbeschrijfelijke gramschap en toren van God. Hij heeft zich onder dat recht van God begeven, is door dat recht van God getroffen, verdoemd. Zo zien we hoe hij het recht van God lief heeft, om zich daaronder te stellen. Maar nog een keer ook om dat recht van God uit te oefenen in het straffen van Gods vijanden. Ziet u hoe verknocht, als ik het zo mag zeggen, Gods Zoon is aan het recht van God, het te ondergaan en het uit te oefenen. En zo krijgt Gods kind hem lief, die het recht van God verheerlijkt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En nu, geliefde, dat wonder, dat hij die macht gaat delen met zijn kinderen. Want de Heere Jezus Christus deelt alles wat hij heeft met zijn volk. Prachtig woord uit Lucas 15. Al het mijne is het uwe. Zegt God tot zijn volk. Al het mijne is het uwe. Dus hij deelt de heerlijkheid. Hij deelt de vreugde. Hij deelt de gemeenschap. Hij deelt ook de macht. Hij deelt ook de macht. En dan moet u dat versje wat wij vanmiddag overdenken maar eens samen met mij lezen. De belofte is: ik zal hem macht geven. Vers 26. En nu moet u gaan naar het einde van vers 27. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Het stukje als het ware een beetje is als het ware een beetje losgeraakt. Het is zo'n eind van vers 27 gekomen. Maar u moet het even naar voren halen in gedachten. Dus hij zegt, met eerbied gesproken, zegt hij dat zo, schrijft hij dat zo uiteindelijk, tot zijn volk in Thyatira zegt, luister eens, ik heb macht gekregen van mijn vader. En ik laat u in mijn macht delen. Die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, gelijk ik van mijn vader ontvangen heb. Ik heb het ontvangen en ik laat u daarin delen. Dat staat er. Zij deelt de macht met zijn volk. Dat worden dus machthebbers. Heb je daar wel eens over nagedacht? Jezus Christus deelt de macht met zijn volk. Het is mij gegeven alle macht en u mag erin delen. Zijn volk. Weet u nog de overwinnaars? Nee, er staat niet strijders. Overwinnaars. Het is niet zo van ik top maar wat aan. En ik heb wat strijd, dus ik hoor er ook bij. Nee, het staat er niet. Overwinnaars. Meer dan overwinnaars, zegt Paulus. Door hem die ons heeft liefgehad. Ja, maar hoe weet je dat nou? Het geloof overwint de wereld. En die bewaren de werken van Christus. Genoeg daarover gezegd, of eigenlijk nooit genoeg. Iets van gezegd. Dat volk, overwinnaars, bewaarders van zijn werken, die ontvangen macht van Christus, die het van de Vader heeft gekregen. Macht. Wat is macht? Recht. Zeggenschap. Gezag. Die hebben het, om zo te zeggen, voor het zeggen. Dat is gezag, hè? Dus kinderen, onze ouders hebben gezag. Dat wil zeggen, de ouders hebben het voor het zeggen. Hebben die het nog voor het zeggen in de gezinnen van Frieseveen? Gezag van God ontvangen, kinderen. Moet je gehoorzamen. Het is een vreselijke zonde om je ouders niet te gehoorzamen. Maar dat betekent dus macht. Dat is gezag, dat is zeggenschap. Recht om te spreken. Recht om te regeren. Maar daar hoort iets bij. Macht, daar hoort ook bij kracht. En dat staat er ook. Dat is die staf. Die staf. Om te vermorsen. Dat is dus kracht. Macht en kracht moeten wel samen zijn. Ik neem u mee naar Romeinen 13. Daar staat dat alle gezag van God gegeven is. Alle gezag is van God gegeven. Ik neem een koning, een echte koning tenminste, niet waar? Die heeft gezag. Wat betekent dat? Die koning heeft het voor het zeggen. Maar die koning heeft ook kracht om uit te voeren. Om opstandigen te straffen. Daartoe heeft hij een leger. Machtsmiddelen ook dus. Dus een koning die het voor het zeggen heeft, heeft ook kracht om het af te dwingen. Een onwillige te bestraffen. Kracht en macht, macht en kracht. Horen samen. En daar spreken wij vanmiddag over. Daar spreken wij vanmiddag over. Het heeft Christus ontvangen en daar deelt hij zijn volk van mee. Ik zal hem macht geven. En kracht geven. Over de heidenen. Gods kinderen krijgen dus macht, zeggenschap. Over de heidenen. Onbekeerden. Vijanden. Nu is het duidelijk. Jezus' macht wordt gedeeld. Ook zijn kinderen krijgen zeggenschap. Over de vijanden. Van God en van zijn kerk. Daar gaat het over. En wanneer krijgen ze dat? Wat staat hier? Wanneer? Aan het einde tijden. Als de eeuwigheid aanbreekt, dan zullen zij die macht, die heerschappij ontvangen. Maar iets daarvan krijgen zij ook nu al. En daarom gaan we nu eerst maar kijken, nogmaals, de tekst bedoelt ten diepste de belofte die hier staat. Bedoeld ten diepste voor de eeuwigheid. Maar we zullen het niet loszien van de macht die God aan zijn kerk geeft in de tijd. Gods kinderen krijgen dus macht, zeggenschap en kracht over de vijanden. Ik wil met u kijken wat dat betekent. Ik luister eerst naar Paulus. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Paulus zegt, ik kan alles. Oh ja, Paulus, ja. Door hem, Jezus Christus, die mij kracht geeft, macht geeft. Alle dingen. Maar, we gaan het versmallen. Niet alle dingen, het gaat hier over zeggenschap, macht over vijanden. En dat is lichamelijk en geestelijk. Fysiek, lichamelijk. Nou, dat weten de kinderen ook wel. Hoe Gods kinderen alle tijden door macht hebben gekregen over hun vijanden. Weten de kinderen dat? Natuurlijk weten de kinderen dat. Ik denk aan Samgar, de richter, die met een stok om ossen te drijven, met een ossenstok 600 Filistijnen dood. Met macht van Gods zoon ontvangen. Toen nog niet de Godmens, Gods zoon. Ik denk aan die vrouw, Jael. En die Canaanitische generaal, Sisera, met een nagel dat zijn tenpin het leven beneemt. Weet je wel, Sisera op de vlucht voor Barak, in de tent van Jael, en in zijn slaap slaat ze die pin door zijn slaap heen. Het macht van Gods zoon ontvangen. Ik denk aan Simson die met een kaak van een ezel 1000 Filistijnen dood. Macht van Gods Zoon. Om te heersen over de heidenen. Ik denk iets anders. Nee, niet echt anders. Maar Mozes heeft ook een staf. Geen ossenstok. Geen kaakbeen van een ezel. Een staf. Die strekt hij uit over de Rode Zee. Een vijand, ja zeker. De vijand, de zee, die de kinderen Israëls de doortocht belet. En als hij die staf uitstrekt, dan wordt het water gekliefd en er komt een pad. Zo wordt die vijand overwonnen, die ze verheft tegen God en zijn volk. Een staf om te heersen. Ik denk aan David. Hij zingt het in een van de psalmen over vijanden die aan hem onderworpen zijn. Psalm 44. David heeft geheerst over de heidenen. Filistijnen, Moabieten, Syriërs, Jebusieten, nog meer. Allemaal macht ontvangen van de Zoon van God om te heersen over de heidenen. Denk, geliefde, de geschiedenis door. Eeuwen later zie ik daar de eerste christenkeizer Constantijn de Grote. Het is jaar 312 na Christus. Als hij de tegenstanders overwint. En zo voor het christendom ruimte mag opeisen. Zo bezien het christendom heeft gebracht tot een aanvaarde godsdienst, daarvoor verboden, vervolgd, nu aanvaard in Gods hand, heeft hij mogen dienen om de belangen van de christelijke kerk te bevorderen met macht van Gods Zoon, de vijand onderworpen. Zo in de wereldgeschiedenis kunt ge het zien. In onze Europese geschiedenis, 732 na Christus, weer eeuwen later. Karel, later bijgenaamd Martel, die de Mohammedanen tegenhoudt bij Poitiers in Zuid-Frankrijk. De islam die opdringt, Europa dreigt te overspoelen en God stelt daar een man om ze tot stilstaan te brengen. Valse godsdienst zo te stuiten in haar verderfelijke loop. Met macht van Gods Zoon bedeeld. In onze eigen geschiedenis. 1588, de armada, die grote vloot, door Philips II uitgezonden om Engeland en Nederland te overweldigen. Om de godsdienst daar, de ware godsdienst, ten onder te brengen. God heeft aan zijn kinderen macht gegeven. Om die vloot onschadelijk te maken. Maar voor een groot deel direct. Door daarin te blazen, letterlijk. Door een storm te ontketenen. En de vloot ten onder te brengen. Alle eeuwen door. Zien we de macht van Christus. Direct en indirect. Dat wil zeggen via zijn kinderen. Via volkeren. Veldheren. Maar ook kleine zuchters. Van wie wij de naam niet eens kennen. Die ook hebben geheerst over hun vijanden. Niet altijd met zulke grote historische feiten. Maar soms in het klein. Als een Paulus. Die daar een slang opneemt en in het vuur werpt. Geheerst over de vijanden. Of al diegenen die op schorpioen hebben gestaan. Geheerst over vijanden. Die op een of andere manier op uit zijn om Gods kind het leven te benemen. Alle eeuwen door. Macht gegeven. Fysiek, zeker lichamelijk. Ik heb voorbeelden genoemd. Maar ook geestelijk en met name geestelijk. geestelijke macht. En ik denk nog een keer aan Constantijn de Grote. Niet alleen daar de Romeinse tegenstanders ten onder gebracht. Maar ook een machtswoord gesproken. Waardoor het Arianisme, nou, dat is waar niet helemaal in de kiem werd gesmoord, maar toch voor een groot deel van haar kracht werd beroofd. Wat is Arianisme? Aanhangers van Arius, die meende dat Jezus Christus niet Gods zoon is geweest. Een verderfelijke dwaling, het zwijgen opgelegd. Nicea, Constantinopel. Zo ook geestelijk macht uitgeoefend. Om valse leringen het zwijgen op te leggen. Om de kerk in haar groei niet te belemmeren. Ja, dat is allemaal geestelijke heerschappij. Als we even later Luther zien. En de Romeinse dwaalleringen van de werkgerechtigheid het zwijgen mag opleggen. Door met macht te spreken over een vrije genade en vrije gunst. Door het geloof alleen. Zo heeft de Heer de eeuwen door zijn volk, zijn kinderen, in klein in het groot, kracht, macht gegeven om te heersen over de vijanden, de valse leraren en nog zoveel meer. Ziet u wel? Alle eeuwen door. In klein in het groot hebben ze overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Ja, ook in het klein hoor. Wat is klein? Wat is klein? Als Paulus zijn tegenstanders Alexander Hymenaeus overgeeft in de handen van de duivel. Van de macht, hè, om dat te doen. Tegenstanders overgeven in de macht van Satan. Met zulke macht bedeelt God zijn volk. Is wat. Een klein in het groot, ik heb het al een paar keer gezegd. Zomaar een menskind, u weet niet eens de naam, de tijd, de plaats, maar een mens uit het stof genomen, door God bekeerd, die door het geloof de wereld overwint. Hoe dan? Door bijvoorbeeld mensenkinderen, hoor het vanmiddag eens, door bijvoorbeeld de wereld geen blik waardig te keuren, zo overwint ge de wereld. Door de wereld geen blik waardig te keuren. Zo heeft God zijn kinderen bedeeld met macht. Het zijn niet allemaal Karel, Martels en Constantijn de Grote geweest. Maar groot zijn ze allemaal. Vanwege de hen verleende macht en kracht. Ze hebben de duivel weerstaan. Vaststaand in het geloof. En de duivel moest vlieden. Zegt Jacobus, wederstaat hem. En hij zal vlucht en hij is gevlogen. En hij is gevlucht. Zo menigmaal als hij Gods kinderen wilde benauwen. Tot een ontzaglijke wanhoop toe. Hebben ze toch de kracht ontvangen. Om hem te wederstaan. Met een blik op de gekruisigde. Mochten zij de Satan een halt roepen. Als hij binnenpraatte van die leugens in het hart had geworpen. En hen had gezegd, stop er maar mee, want het zal nooit iets met u worden. Stop er maar mee. Stop er maar mee. Wederstaan. De blik op de Zoon van God. Die heeft gezegd dat de poorten der hel mijn gemeente niet zullen overweldigen. Alle eeuwen door, geliefde. Een volk dat gezucht heeft en gesmeekt heeft bij Gods genade troon. En de duivel moest het af laten weten. Zo hebben ze weerstaan. Zo hebben ze macht uitgeoefend over de vijanden. De zonde. Die grote vijand van binnen. Als de belager aan de deur van je hart. Door het geloof overwonnen. En de deur gewezen. Henen uit, henen uit. Is er een machtiger volk dan Gods volk? Nee. Ze delen in de macht en de kracht van Christus. Heerschappij over de vijanden. Ik denk aan de zendelingen die daar kwamen. Ook in ons land, ons volksdeel. Zijn ze gekomen. En ze hebben daar gestaan. Te midden van Woedende heidenen. En ze hebben met macht en majesteit gesproken het woord des levens. En ze zijn gevallen. Is wat als ik daar zo'n Engelse zendeling zie komen. 8e eeuw voor Christus. Ons land betredend. Alleen maar wilde. Levend zonder gebod en zonder God. De weerloosheid. Maar toch ook weer zo machtig. Met het woord van God. Het bloed van het lam aan hun hart. Toegepast. Gesproken. De heidenen gaven het gewonnen. De Heer heeft zich een volk bereid even door ook hier. Dit lage land bij de zee. Veroverd. Dit land en dit volk op de zee. Op de heidenen. De duivel. De macht. De kracht heeft God zijn volk verleend. Alle tijden door. Geliefden. Om niet meer te noemen. Is Israël. Is Israël niet een teken. Hiervan. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Een klein volk. Ook nu omgeven door zeeën van vijanden. En toch, met Paulus, zie, wij leven. Zie, wij leven. Gods kracht betoont als een volk de eeuwen door. En straks de volle heerschappij over al de heidenen. Wanneer? Als Jezus zal wederkomen op de wolken. Om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal deze belofte ten volle in vervulling gaan. Wanneer? Als God zal opstaan tot de strijd. De laatste strijd. En laten we daar eerst samen van zingen. 68 vers 1. 68 en daarvan het eerste vers. Geliefde, u heeft wel eens gehoord dat er gezegd wordt: Gods volk zal geen vreemd God ontmoeten. Dat betekent, ze hebben hem hier in dit leven al leren kennen, enigszins leren kennen. Dus dan in het sterven geen vreemd God ontmoeten. Hier al leren kennen. En zo vervolgt men dan: en dat volk zal ook geen vreemd werk doen. Geen vreemd werk doen. Daar in de eeuwigheid, dat werk hebben ze al enigermate hier mogen beoefenen. Ook als het daarover gaat, wat vanmiddag onze aandacht heeft. Macht over de heidenen. Dat zal Gods kerk tot in alle eeuwigheid hebben. Maar daar hebben ze hier al iets van leren kennen. En daarom hebben we daarbij stilgestaan. Over dat heersen, over de heidenen door Gods kinderen. Op de slagvelden, maar ook in de slaapkamers. In de wapenrusting, de harnas, maar ook op de knieën. Gebogen, wenend, schreeuwend tot God. Om de overhand te mogen krijgen op al die vijanden, die heidenen hier van binnen en van buiten. En dat is mogen opstaan. De ogenblikken met de wereld aan je voeten. Verwinnaar in de strijd, Christus, en geeft uw volk de zegen. Overwinnaars, geheerst over de vijanden. En straks voor eeuwig. En volkomen heersen over de vijanden. Dan zal dat volk geen vreemd werk doen. Dat hebben ze hier ook al mogen doen. Heersen over de heidenen. En dan en daar voor eeuwig. Wanneer, u heeft het gezongen. Bij de wederkomst dan zal God opstaan tot de laatste strijd. Paulus zegt in 1 Korinthe 6 vers 2. Dat de heiligen, Gods kinderen dus, de heiligen zullen de wereld oordelen. De heiligen zullen de wereld oordelen. En als we nu stilstaan bij de vraag: wat betekent dat heersen over de vijanden? Ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorseld worden. Wat betekent dat? Die belofte die in de eeuwigheid in vervulling zal gaan. Wat betekent dat? Twee dingen. Misschien nog wel veel meer. Maar Paulus zegt: wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen, we kunnen er maar iets van staan. Wat dat betekent, dat Gods kinderen, de heiligen, eeuwig zullen heersen, macht zullen hebben over de heiden. Want dat betekent twee dingen, met name toch, ja. Zij zullen ten eerste met Christus, want hij deelt toch zijn macht met zijn kinderen. Zij zullen met Christus oordelen en regeren. Met Christus oordelen en regeren. Ze zullen, om zomaar te zeggen, met hem op de rechterstoel mogen zitten en in de troon van Christus mogen zitten. Dus op de rechterstoel en in de troon oordelen en regeren met Christus. Allereerst met Christus oordelen. Geliefde, een ontzaglijke dag, u heeft ervan gezongen. U heeft ervan gezongen. Want dat is dat God zal opstaan tot die strijd. Dat die vijanden tot as zullen vergaan. Het ziet op de laatste dag. En oh, er zal zo ontzettend veel gebeuren. Ik bedoel dat ook letterlijk ontzettend veel. Ontzettend. Want de bergen, de heuvelen, die zullen geen bedekking meer vormen. Om daardoor achter of in te schuilen tegen de blik van Gods alwetendheid en toorn. O Ook als er in die bergen heuvelen te hulp worden geroepen, het zal niet baten. Alle mensen zullen God, een toornend God, onder ogen moeten komen. En op die dag zal een grote rechtszitting plaatsvinden. Het is niet te beschrijven. Zo'n rechtszitting. Miljarden mensen voor de grote witte troon. En wie zal erop gezeten zijn? Christus. En let nu op, geliefde. Als er al die mensen in hun lichamen voor Christus zullen staan, dan zullen eerst Gods kinderen, de schapen de rechterhand, ten aanhoren van al die mensen en engelen, alle krachten, machten, troon, heerlijkheden, hun vrijspraak vernemen. En genodigd worden om in te gaan in de vreugde des Heren. En als dat gebeurd is, dan mogen diezelfde kinderen van God, als het ware met hem op de troon gaan zitten. Op de rechterstoel plaatsnemen. Om te oordelen. De bokken aan de linkerzijde. Om te oordelen. Ja, maar zegt u, dat oordeel komt alleen God toe. En hij heeft het overgegeven aan de Zoon van zijn liefde Christus. Jazeker, aan hem komt het oordeel toe. Maar ook dat, hij deelt alles met zijn volk. Ook dat oordeel. En als Christus daar die scharen moet verdoemen, dan zullen Gods kinderen die scharen ook verdoemen. Als Christus zegt tot die man, ik heb je nooit gekend, ga weg van mij. Dan zegt de kerk, amen, ga weg. Is u al meer verteld, gemeente? En dan zullen daar kinderen van God zijn. Die hier als kinderen in een godzalig gezin zijn grootgebracht. Samen met hun ouders mensen verdoemen. Maar het zal ook gebeuren dat kinderen en ouders die alles hebben gedaan in het uitwendige, naar de christelijke school gestuurd, de lessen overhoord, een beetje voorbeeld gegeven, toch, want onbekeerd gestorven, door hun eigen kinderen zullen worden verdoemd. Het is niet te zeggen wat daar zal gebeuren, maar dit zal gebeuren. Jezus Christus, de rechter, op de rechterstoel, zal verdoemen. En Gods kinderen zullen het beamen. Amen zeggen. Mee veroordelen. Instemmen. Naar de hel, naar de verdoemenis verwijzen. Dat is wat hier staat. Vermorzelen. Met dat oordeelswoord vermorzelen, verbrijzelen en verruizen. Zo worden de heidenen verbrijzeld. Door dat woord van Christus. En de kerk stemt daarmee in. Amen. Zo zal het klinken, iedere keer als een ziel wordt verwezen naar de buitenste duisternis. Ontzaglijk. Macht, deze macht wordt hier bedoeld om mee te oordelen. Die daar staan, hen te verwijzen naar een ontzaglijke nacht. Vermorzelen, geestelijk vermorzelen. En geliefde. Dat kun je nooit doen en dat zult u daar ook nooit doen. Als u dat niet eerder heeft gedaan. En ook hier geldt. Als zij dan mensen zullen verdoemen. Mee zullen veroordelen. Dan is dat geen vreemd werk. Dat hebben ze hier ook gedaan. In dit leven ja. Anderen, oh ja. Ja, die zijn er genoeg. De godsdienst. En de verstandschristen. Die kan alles verdoemen. Nee, dat bedoel ik niet. Die hebben zichzelf naar de hel moeten sturen. Gods volk doet geen vreemd werk daar. Maar die hebben hier amen moeten zeggen. Op hun eigen verdoemelijke leven. Dat waard is. Of voor eeuwig weggeworpen te worden. En dus amen op liggen zeggen. Zijt gij met mijn doem gediend? Ik zeg de amen op liggen. Want ik heb het verdiend. Dat is wel een zaak, hè. Als God de mens ontdekt als een hemelhoge schuld. We hebben er vanmorgen over mogen spreken. En dat hoerachtig hart van binnen. Uw overspelig bestaan. En het wordt je schuld. Waarom die je voor eeuwig moet verzinken. Als je het uitschreeuwt, hoe kom ik ooit van mijn schuld verlost en terug in de gemeenschap met God. Maar zo'n vuile zondaar kan dan nooit wezen. Hoe zal het ooit goed moeten komen? Dan gaat God alles afbreken. Ja, de godsdienst bouwt alles op. Dat doen we allemaal hoor. Maar God breekt het af. Totdat er overblijft één die de hel verdiend heeft. In het dodelijkstijdsgewricht. Amen leren zeggen. Aan Gods zijde gevallen. Toegevallen dat heilig zoete recht van God. Dat is lief. Dat is onuitsprekelijk schoon. En dat is de kerk. Met niet uit te drukken bewoordingen. Als heerlijk benoemd. Christus heeft zijn leven ervoor overgegeven. En de kerk valt erbij. Het hebben ze hier geleerd in de eigen leven. Om zich de hel waardig te achten. Die en die alleen zijn gerechtigd, hoort u. Gerechtigd. Om dat te doen. En ze zullen het ook doen. Al die anderen, die heidenen, meest nog die heidenen die op het christelijk erf zijn grootgebracht, maar onbekeerd gestorven zijn, te verdoemen. Ze hebben het hier gedaan, in eigen hart en leven. En misschien ook vanmiddag dat er onder ons zijn, die het mogen fluisteren, ja heren, dat weet u, dat heb ik meer dan eens mogen doen. Eén keer richtelijk. Toen was het gebeurd, maar ook zoveel malen zichtelijk. Opnieuw mezelf dat waardig moeten keuren. De dood, de eeuwige dood verdient. Die zullen daar mee oordelen. De bokken. En hen verwijzen. Naar de duisternis zo vermorzelen als pottenbakkersvaten. Geliefde. En de tweede. Wat het betekent dat deze belofte vervuld zal worden. Niet alleen mee oordelen, maar ook mee regeren. Daarop volgend tot in alle eeuwigheid over de heidenen. Ja, zij zullen koningen zijn met Christus regeren over alle schepselen. Over alle schepselen. Wat is dat? Weet ik niet. Maar dit weet ik wel. Dat zal het meer regeren betekenen. Dat de wil van de Gods kinderen, de heiligen, volmaakt verenigd is met de wil van God. Wat God wil, dat willen zij ook. En zo God zijn scheppen negeert, zo zullen zij mee regeren. Doordat ze eens willen met God zijn. Alles wat God wil, dat willen zij ook. Als koningen regeren. Maar bijzonder ook over de heidenen. Die er eeuwig moeten branden. Onder Gods toren. Het wil zeggen dat zij eeuwig hen onder dat vonnis zullen blijven besluiten. Blijven besluiten. En zo ook mee regeren en mee heersen over de heidenen. Geliefd, het is eigenlijk niet te bevatten wat deze belofte inhoudt. Die hier wordt vermaakt aan het volk de Thyatira en zo en al Gods kinderen. De heiligen zullen de wereld oordelen. Paulus vraagt het aan de gemeente van Korinthe. Of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Maar weet u het al, gemeente van Friezeveen? Dat de heilige Gods kinderen de wereld zullen oordelen. En dat er hier in ons midden vanmiddag kinderen van God zijn. Die straks uw onbekeerde moeten verdoemen. Beseft u dat wel? Besef ik dat wel? Dan ga je toch niet zomaar naar huis vanmiddag of wel? Macht over de heidenen. van Christus ontvangen. Om te vermorzelen. Eeuwig te besluiten. Onder dat vloekvonnis. De eeuwige dood. Geliefde, we gaan eindigen. Thyatira, er is heel veel gesproken over deze gemeente. We hebben gehoord van Izebel. Een vreselijke vrouw. Die leert. En verleidt. Maar ik mag u vanmiddag zeggen. Izebel kan nog Lydia worden. Is dat geen wonder? Is dat geen moedgeving? Izebel kan nog Lydia worden. Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira. Paulus treft ze aan in Filippi. Zo even buiten de stad, bij de rivier, gebedsbijeenkomst. De Heer opent het hart van Lydia, dat ze acht geeft op de woorden van Paulus. Heeft u er acht op geslagen vanmiddag? Op de woorden God tot uw behoud gesproken, in alle scherpte, maar zo eerlijk. Geeft u de acht op? Izebel, een hoer, kan nog Lydia, een lief kind van God worden, door almachtige genade, waar ook Lydia haar moet belijden, als een Izebel voor eeuwig weggeworpen te moeten worden. Daar ontfermt God zich in Christus over. Zo'n vrouw, zo'n man, zo'n kind, kom, geef het nou eens gewonnen. Verlies het dan eens voor God. Verloren, o God, voor eeuwig verloren, maar naar recht. Izebel kan nog Lydia worden in de weg van zelfveroordeling. Geliefde, heden zo gij zijn stem dan hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Met Lydia acht geven op het woord van God, totdat de morgenster opgaat in uw harten. Amen. Laten wij eindigen. Heren, zo mochten wij in alle rust, maar ach, wat is rust? Stilstaan, wat is stilstaan? Bij die eerste belofte, het volk de Thyatira. Macht, we zijn van die machtswellustelingen, maar dit is andere macht, geestelijke macht. Macht van Christus. Toegezegd. Hier al in de tijden enige mate ontvangen. Om te heersen over de hartstochten. De heidenen. Al de vijanden van uw kerk. En straks met u. O gezegende Emmanuel. In de rechterstoel. In de troon. Oordelen regeren. Voor eeuwig. Verslonden in uw wil. Niet te bevatten. Er is geen plaats voor. Er is geen plaats voor. Maar maak er nog plaats. De wereld zegt dwaasheid. Wat een ergernis. Wat een rotsblok ook vanmiddag in de gemeente neergelegd. We hebben allemaal hetzelfde hart als een Augustinus. Eenmaal spreek ons van zachte dingen. En niet van deze potten die vermorzeld worden. Maar toch u wint uw volk ervoor in. En ze zullen zeggen halleluja. En de goddeloze zal niet meer zijn. En daar zal een daad van almachtige genade voor nodig. Daar moet een mens toch liefde kennen. Om dat te kunnen zeggen. Wie de liefde niet kent, zal het ook nooit zeggen. Die zal in bittere vijandschap zich verzetten tegen alles van u. Alles van u. Ook het woord van vanmiddag. Maar, Heer, u bent sterker. Overwin nog. En geef het hier al te mogen beleven. Aan uw kant te mogen vallen. Om alles te verdoemen buiten God in Christus. Wanneer? Als de liefde ons te sterk wordt. Als we bij Jeremia uitroepen, hebt ons overwonnen. Ik kan tegen u niet meer op. Als het bloed van Christus wordt aangebracht. Als de liefde God wordt uitgestort. Als het lieve lam wordt gekend in een dierbare omhelzing. Ja, dan gaan we alles verdoemen buiten God en Christus. Wilt u ons dat leren? Wilt u daardoor uw genade schenken? Uw geest wel voor ons vaardig maken? onze zonden vanmiddag vergeven en ons werkzaam maken. Heden geven bij de troon van uw genade, jong en oud. Al begrijpen we er niets van, dat we daar maar één zucht overhouden. Heer, die begrijpen niet. Maar één ding weet ik wel, er moet een wonder gebeuren. Bekeer me, zoals u al uw volk bekeert. Bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. We vragen het aan het begin van deze nieuw begonnen week. Of gij ons in alles wilt ondersteunen, maar bijzonder toch in deze zaak. Want wat baat het een mens als al die de gehele wereld winnen. Maar schade lijden aan zijn ziel. Ziel verloren is alles verloren, dat vereven verloren. Werkzaamheden. 7 dagen in de week werken om onze zaligheid. Werkt u zelf zaligheid met vrees en leven. Om dan te leren, want het is God die beide in u werkt, het willen en het werken. Nou zijn welbehagen. Vergeef onze zonden, gedenk ons in alle arbeid die wacht. En geef ons dat ene nodige, om Jezus wil. Amen. Tweede vers op 68. Maar, wat een tegenstelling. Maar, ontzaglijk. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Tweede van 68. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.